Nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u herinneren aan de dankdag die komende woensdag, zo de Heere wil, gehouden zal worden. De diensten vangen aan om 14:30 en 19:00. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor de zondagsschool. En die we zeer hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 48, de versen 1 en 4. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 147, het tiende vers en daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de profetie van Jesaja, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 24e vers tot en met het 32e vers. Wij noemen nu Jesaja 14 vanaf het 24e tot en met het 32e vers. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 14 vanaf vers 24. De Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet gelijk ik gedacht heb het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaagd heb het bestaan zal, dat ik Asser in mijn land zal verbreken, en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken, en zijn last van hun schouder wijken. Dit is de raadslag die beraadslaagd is over dat ganse land, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken, want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan breken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal ze dan keren? In het jaar toen de koning Agas stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurig vliegende draak zijn. En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden aan de boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken over het laatste vers van dit hoofdstuk, het laatste vers ook wat u gelezen is, namelijk Jesaja 14 vers 32, waar we de tekst en het woord van God lezen. Wat zal men dan antwoorden aan de boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Wordt echter eerst geroepen om een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen u daartoe het formulier voor de bediening van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Hartman, zuster Hartman? Ouders, het is voor de derde maal dat u uw ja-woord mag geven ter gelegenheid van de doop van een van uw kinderen. En we zeggen het altijd zo gemakkelijk, dat is een voorrecht. We menen dat ook, uiteraard. Maar wanneer we het formulier lezen en de dingen die daarin op ons afkomen, dan worden we eraan herinnerd dat dat voorrecht alleen maar gezien wordt wanneer we enig oog ontvangen voor de betekenis van de doop. En wanneer we oog ontvangen voor de betekenis van de doop, dan is er een mengeling van verwondering en van schroom. Verwondering dat God op zondige mensen zoals wij en ook op onze kinderen wil neerzien. Want dat betuigt de doop in alle duidelijkheid. Verwondering dat onze kinderen gedoopt mogen worden. Het zijn allemaal voorrechten. Maar tegelijkertijd schroom, want wie zijn wij en wie zijn onze kinderen? Of om het misschien nog wat meer toegespitst te zeggen, hoe moeten wij onze kinderen voorhouden en voorleven de dingen die het woord van ons vraagt? Ouders, u begrijpt het, wanneer wij op onszelf zien, dan kunnen we het niet, ik niet en u niet. En nu hoop ik dat u veel met uw onmogelijkheden, persoonlijk, maar ook met betrekking tot de opvoeding van uw kinderen, voor de Heere mag buigen. En de God van het verbond, die met een drievoudige eed zich verbinden wil aan zondige mensenkinderen, mag inroepen en aanroepen om zijn hulp en genade. Ik denk in dit verband de laatste tijd nogal eens aan de woorden van de apostel Jacobus. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Wijsheid, kracht, inzicht, geduld, het ontbreekt ons ten diepste aan alles. Zullen we het niet vergeten, dat we met al die dingen, ook voor de opvoeding van onze kinderen, het bij de Heere mogen zoeken, om het te zeggen in de woorden van de tekst, waar straks over gepreekt zal worden. Dat we de toevlucht mogen zoeken bij deze God. En dan behoeven we niet te komen met onze gerechtigheden, want die hebben we toch niet. Dan mogen we komen als zondige mensenkinderen. En dan mag u het, uw kinderen, ook uw jongsten, voorhouden. Dat ze gedoopt zijn. En dat dat betekent, onder andere betekent, dat de God van het verbond gebeden wil zijn. Ouders, laat het uw kinderen van jongs af mogen weten dat ze een nieuw hart nodig hebben. Dat ze de genade van God nodig hebben. maar ook dat ze om die genade de God van het verbond altijd mogen vragen. En dat het eeuwig waar is dat God, de hoge God van het verbond, de drie enige, ook in deze laatste dagen nog zondige mensen, zondige kinderen wil toebrengen tot zijn eeuwig koninkrijk. De Heere geve dat zijn genade u mag vergezellen en ook krachtig mag werken in u en in uw kinderen. We zingen gemeente uit Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Daarna zal de doop bediend worden en na de bediening van de heilige doop zingen we dan staande de zegenbede uit Psalm 134, vers 3, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 111, vers 5 en na de bediening van de heilige doop staande Psalm 134, vers 3. Cornelis Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we nu met de dankzegging van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat uit genade doen? En wil u al die schatten van genade, waarover het formulier spreekt en die in het steken van de heilige doop liggen opgesloten, uitwerken, toepassen in het leven van dit jonge kind? Heere, hij heeft het teken van de doop ontvangen, onwetend op dit ogenblik wat gebeurt. Voordat wij en onze kinderen tot volledig bewustzijn en volle kennis komen, laat u de tekenen van uw trouw en van uw goedheid al blijken in ons leven. Geef dat ons dat tot stille verwondering mag stemmen. Maar zou u ook, heren, de ouders en alle die ouders mogen zijn vanmorgen, met dat wondervolle teken van uw verbond werkzaam willen maken. Ja, ook allen die gedoopt zijn en het teken en zegel van uw verbond dragen, en dat zijn verreweg de meeste van ons. Zou u ons daar werkzaam mee willen doen zijn, pleitend op uw verbond, of u dat ook in ons leven wilt uitwerken. En heren, laat het dan ook zo mogen zijn, dat dit jonge kindje wat gedoopt is, voorspoedig op mag groeien. En om die genade die in de doop betekend en verzegeld is, leert vragen. En wil u het dan uit vrije gunst bewerken ook in zijn leven. Schenk de ouders daartoe alles wat nodig is. Wil u hen bij de taak van de opvoeding, en dat is in onze dagen zeker geen gemakkelijke taak, alles geven wat nodig is en de rechte wegen van uw woord wijzen. Wil u, o getrouwe God, daartoe ook uw woord gebruiken. Het woord wat deze morgen verkondigd mag worden. Het woord dat spreekt van de God des eeds en des verbonds, die zijn werk fundeert, ja, gefundeerd heeft in de eeuwigheid. Opdat arme zondaren, bedrukten des volks, bij hem een toevlucht zouden vinden. Heere, geef dat we de betekenis daarvan vanmorgen mogen ontdekken vanuit uw woord. En wil u zelf dan het woord ook uitwerken en toepassen. Laat het zo mogen zijn dat we mogen luisteren. Dat alle hindernissen die er bij ons zijn bij het luisteren worden weggenomen. Afleidende gedachten, vermoeidheid. Of zomaar dingen die ons in ons binnenste bezet houden. Heren, neem ze weg en geef dat onze gedachten onder de majesteit van uw woord gevangen gelegd worden. Maar geef bijzonder ook dat niet alleen onze oren en ons verstand geopend wordt, maar open ons hart. Laat het woord door mogen dringen tot in de diepste roerselen van ons bestaan. En wil u door woord en geest ons vernieuwen. Doe dat bij hen die u niet kennen. Wil u geven dat ze door genade onrustig mogen worden. En geen rust kunnen vinden totdat ze de rust mogen vinden bij u alleen. Denk ook, heren, aan al uw kinderen. Geef dat ze meer en meer geworteld en gegrond mogen worden op dat ene fundament waarvan uw woord zegt dat het fundament vaststaat. En dat het dit zegel draagt: de Heere kent de zijne en een ieder die de naam des Heren noemt, sta af van ongerechtigheid. Heren, dat dat fundament, het rustpunt, het steunpunt, het ankerpunt van hun hart mag zijn, meer en meer. En wil u dan uw kinderen in de oefening van het geloof meer daarop richten, opdat ze de zaligheid buiten zichzelf gaan zoeken en in die ene mogen vinden bij wie een toevlucht is te allen tijden. Wil u met de gehele gemeente zijn. We denken aan hen die in rouw zijn, degene die verdriet hebben, aan allen die ziek zijn. We dragen zuster van der Laan aan u op die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Als het zo blijft mag ze morgen naar huis. We bidden u, Heren, geef dat dat inderdaad gebeuren mag. En wil u en in het ziekenhuis en ook straks thuis de krachten weer vernieuwen, hulp schenken en aan nabij zijn met uw ondersteuning. En bijzonder ook deze wegen voor haar persoonlijk zegenen en tot zegen doen zijn. We bidden u voor allen die ziek zijn, ook voor degenen die langdurig tobben, oud worden en met de gebreken van de ouderdom te worstelen hebben. U kent ook de noden die er in stilte wat dat betreft zijn. O God, ontferm u over hen. Wees u, Heren, een God van nabij en niet van verre. We smeken u, wil u met ons allen zijn. Deze dag, deze zondag, zal er gecollecteerd worden voor de zondagschool. En we dragen in deze doopdienst alle kinderen en de gehele zondagsschool aan u op en bidden of u wilt geven dat ook het werk op de zondagsschool gebruikt mag worden door u tot eer van uw naam en tot heil van de kinderen. God des verbonds, ontferm u over onze kinderen. En wil u ondanks alle verwarring die er in geestelijk opzicht in onze dagen is, toch ook onder ons met uw geest en woord zo werken dat het blijken mag zoals we dat zo vaak zingen. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. Ook op het late nageslacht dat in de laatste dagen van de 20e eeuw geboren wordt. Heer, het is een wonder. Onverdiend wanneer het gebeuren zou. Maar zou u het willen doen om de eer van uw naam? We smeken dat alles. Niet omdat wij het waard zijn, want wij moeten onszelf wegschamen voor u, omdat wij gezondigd hebben en kunnen geen enkel recht laten gelden, maar wil u het doen, Heren, om het werk van de Heere Jezus, om uw eeuwige liefde, de vrije gunst die eeuwig u bewoog, we vragen dat uit genade, om Christus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 87, de versen 1, 3 en 4. Psalm 87, de versen 1, 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72 het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Psalm 72 het zevende vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er is onder ons mensen altijd een hang naar vastigheid en naar geborgenheid. Daar zoekt een kind naar. En het is heel erg als tijdens de opvoeding of bij het groter worden blijkt dat dat kind geen geborgenheid heeft. Of dat de vastigheden in het leven ontbreken. Maar wat een kind nodig heeft, heeft op een misschien wat andere manier ook een volwassene nodig. Wij zoeken naar vastigheid. Heel veel jongeren, heel veel mensen in de samenleving zoeken naar vastigheid. En sommigen, je kunt het haast aan hun ogen zien. Het zijn losgeslagen. Omdat de vastigheid en de geborgenheid ontbreekt. En als we dat alles zomaar in alle eenvoud op ons laten inwerken, dan zeggen we vanmorgen, waar zullen we vastigheid en geborgenheid vinden? Ja, die vind je niet ten diepste bij mensen. Al gebruikt de Heere soms mensen in bepaalde opzichten. Maar ten diepste bieden mensen geen vastheid. De mens, zegt een oud gezegde, is de ongestadigheid zelf. En hoe zou een mens die ongestadig is, dat wil zeggen op wie je niet bouwen kunt, nu vastheid en geborgenheid bieden? Nee, dan wijst het woord van de Heere een betere, een uitnemender weg. Ze zegt ons vanmorgen heel duidelijk dat te midden van de verwarring van de tijden en te midden van alle onzekerheden die er toen waren en nu zijn, het de Heere zelf is die de vastigheid is voor de zijnen en hen geborgenheid biedt. We willen daarop letten wanneer we samen een ogenblik stilstaan bij de woorden van onze tekst. Het thema voor de prediking is Sion, de woonplaats van God. In de eerste plaats de vastheid van het fundament. Want we lezen in de tekst dat tegen de bodem gezegd moet worden dat de Heere Sion gegrond heeft. En in de tweede plaats de geborgenheid van de toevlucht. Opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin zouden hebben. Dus Sion de woonplaats van God. Ten eerste de vastheid van het fundament. En ten tweede de geborgenheid van de toevlucht. Met de woorden van deze tekst komen we ineens midden in de politieke woelingen terecht van het oude Oosten in de dagen van Jesaja de profeet. En dat is iets dat we bij het lezen en overwegen van zijn profetieën, zeker van zijn vroege profetieën, nooit mogen vergeten. Jesaja staat midden in de branding van de tijd, maar is ten nauwste betrokken bij allerlei hoog politiek overleg. Hij is wel genoemd de hoveling onder de profeten. En daar is dit waars in, dat Jesaja kennelijk de toegang had tot de koning en tot het overleg van de diplomaten. Hij was misschien zelfs wel van koninklijke of hoge priesterlijke bloede. Een man van aanzien en van cultuur, een man ook die op goede voet, op vertrouwelijke voet verkeerde met de allerbelangrijkste uit het volk. Jesaja dan, de hoveling onder de profeten, heeft midden in de branding van die tijd een boodschap gekregen die alles te maken had met de politiek van dat moment. Want het was het jaar waarin de koning Achas stierf, zo hebben we gelezen. 727 voor Christus, vertellen de geleerden ons. En in een jaar waarin een koning sterft, is er altijd politieke onrust en politieke spanning. Wat zal de toekomst brengen? Wie zal de koning opvolgen? En wat zal de koers zijn die de nieuwe koning uitzet? Bovendien was het niet alleen maar het sterfjaar van koning Achas. Want dat was uiteindelijk nog een minder belangrijk gebeuren in de hele politieke wereld van die dagen. Uiteindelijk was Juda maar een klein staatje en was koning Achas zo belangrijk niet in het wereldgebeuren. Maar het sterfjaar van koning Achas is ook het sterfjaar van de koning van Assyrië, Tiglath-Pileser III. Pul of Pul wordt hij in de Bijbel genoemd. En dat heeft wereldwijde gevolgen. Want omdat de wrede koning van Assyrië, Tiglath-Pileser, gestorven is, verheugen allerlei kleine volken zich. En onder hen, zo lezen we in dit schrifthoofdstuk, is ook Palestina, de Filistijnen. De stedenbond van Filistea is verheugd, want nu kunnen ze het juk van de koning van Assyrië afschudden. Want in de tijd dat de opvolging in Nineveh geregeld moet worden, wel, dan hebben de mensen daar zoveel te stellen met allerlei problemen van de hoofdstad, dat ze niet denken aan die kleine vazalrijkjes daar in het verre westen. En de Filistijnen, of moet ik zeggen de Palestijnen, de Filistijnen, ze gaan naar Jeruzalem om vrede te sluiten. U weet, het is altijd oorlog geweest tussen het land van de Filistijnen en tussen Israël. Dat is zo lang als de twee volken samenleven in het land Kanaan. Maar nu zoeken de Filistijnen vrede. Daar heeft een bedoeling natuurlijk. Ze willen samen met het koninkrijk van Juda, samen met de nieuwe koning Hiskia, die zijn vader Achas is opgevolgd, willen ze een bondgenootschap sluiten en willen ze het gehate juk van Assyrië afschudden. Dan hoeven ze geen belasting, geen schatting meer te betalen, dan zijn ze ervan af. En zo komen de boden des volks, dat zijn dus de boden van de Filistijnen, komen in Jeruzalem en ze zoeken de jonge koning en zijn hofhouding en zijn raadgevers op en daar vindt overleg plaats. Net zo als dat vandaag op allerlei manieren in de wereld en ook in het Midden-Oosten plaatsvindt. En het is natuurlijk voor de jonge koning, die misschien nog maar net een paar dagen aan de macht is, niet zo eenvoudig om de weg te weten. Wat zal hij doen? Zal hij ingaan op het voorstel van de boden van de Filistijnen en zich losscheuren van Assyrië, geen schatting meer betalen en samen met de Filistijnen in opstand komen? Of zal hij niet luisteren naar deze boden? Maar ja, dan weet hij het. Dan heeft hij de toorn van de Filistijnen te duchten. En dan zal het land van de Filistijnen zeker wraak nemen. En dat terwijl Assyrië ver weg is. En in dit sterfjaar van de koning, de leiders van het volk van Assyrië, genoeg hebben aan hun eigen binnenlandse problemen. Nee, wat hij ook doet. Overal dreigen gevaren. Als hij voor Assyrië kiest, dan zullen de Filistijnen het hem kwalijk nemen en dat ook laten merken. En als hij voor Filistea kiest, dan zal hij uiteindelijk op de lange termijn de geduchte wraak van de koning van Assyrië te duchten hebben. En zo overlegt koning Hiskia met zijn raadgevers, met de boden van het volk. Maar dan, zonder dat hij er kennelijk om gevraagd heeft, krijgt Hiskia antwoord. En dat antwoord komt niet van zijn topadviseurs, van de mensen die doorkneed zijn in de binnenlandse en buitenlandse politieke aangelegenheden. Dat antwoord komt van de Heere zelf. Dat antwoord komt via de profeet Jesaja. Want Jesaja krijgt een last mee. Het woord is altijd een last. Maar zeker wanneer het van Gods wegen zo direct in het hart en op de lippen van de profeet gelegd wordt. En dan komt Jesaja in opdracht van de Allerhoogste de raadzaal waar de boden des volks zitten binnen en hij kondigt het woord van de Heere af. En daar is een woord bij voor de boden van het volk. Zij moeten zich niet zo verheugen over de dood van de koning van Assyrië. Want wanneer die koning gestorven was, daar zal een basilisk, een adder uit voortkomen. En uit die adder zal een vliegende draak voortkomen. Filistea, de koning van Assyrië is wel dood, maar het Assyrische Rijk is niet omvergeworpen. Straks zal de opvolger komen van Tiglath-Pileser, Sargon. En daarna de nog veel vredere Sanherib, die we ook uit de Bijbel kennen. Bovendien, en dat is de kern van de boodschap die Jesaja in de raadzaal van de koning brengt. Bovendien moet ik van Gods wegen zeggen tot u, koning Hiskia, en tot de Israëlitische raadslieden. Zeg tegen die boden die uit het land van de Filistijnen komen. De Heere heeft Sion gegrond, opdat de bedrukte van zijn volk daar een toevlucht zouden hebben. Wat bedoelt dat woord? Wel allereerst dit. Dat de boden uit Filistea moeten horen dat de jonge koning en het volk van Israël van Gods wegen niet in zee mogen gaan met Filistea. Niet mogen steunen en vertrouwen op menselijke kracht en een menselijke arm. Maar hun vertrouwen dient te zijn op Israëls God. Op de God die Sion gegrond heeft. Hij die Sion gefundeerd heeft, zal ook voor Sion zorgen. En zal ervoor instaan dat Sion niets zal overkomen. Hij zal Sion beschermen. Dat is de gedachte die allereerst achter deze woorden ligt. En daar kunnen de boden van de Filistijnen het mee doen. De kracht van Israël ligt niet in bondgenootschappen, maar in het vertrouwen op de God die Sion gegrond heeft. Maar nu is dat ondertussen wel een woord wat een geweldige hoogte en diepte heeft. Want we lezen dan toch maar dat Jesaja zegt: de Heere heeft Sion gegrond en daarom zal de Heere het voor Sion opnemen. Maar gebeurt dat automatisch? Het klinkt zo gemakkelijk als we het hier lezen, zegt iemand misschien. Inderdaad, zo heeft Israël, zo heeft Juda het soms zelf ook opgevat. In tijden van geestelijke armoede en geestelijke verkilling hebben ze op een vleeselijke manier vertrouwd op de God van Israël. Dan dachten ze, we lezen het in het begin van de profetieën van Jeremia, wel, de Heere is onze God, hij is onze verbondsgod. En hij is het die Jeruzalem heeft gebouwd en die het heiligdom heeft laten stichten. Wel, dan zal het ook zeker zo zijn. De Heere zal voor zijn tempel en voor de stad en voor Sion en voor zijn verbondsvolk zorgen. En ondertussen leefden ze maar raak. En deden ze maar wat in hun eigen hart opkwam. Maar als de profeten dan zeiden, ja, maar God vraagt het, eist het, dat ge hem zoekt en hem dient. En als ge hem niet zoekt en hem niet dient, dan zal uiteindelijk hij komen met zijn roede en strenge tucht. Nou, dan was het oppervlakkige antwoord van de verbondsgodsdienst van die dagen: des Heere tempel is deze. De tempel staat er toch. En die heeft God gelegd op de bergen van Sion en aan zijn dienst gewijd. Nou, zolang de tempel hier staat en de ark hier staat, kan ons niets gebeuren, want de Heere heeft Sion gegrond. En zo werd die waarheid tot een oppervlakkige slogan. De Heere is met ons. Ons kan niets gebeuren. Maar zo is het niet. En zo bedoelt Jesaja de profeet het ook niet wanneer hij van Gods wegen deze woorden verkondigt. En laten we het heel nadrukkelijk onderstrepen, gemeente, dat op deze manier in de tekst van vanmorgen op geen enkele wijze ons wordt voorgehouden dat we maar goedkoop en gemakkelijk op deze woorden kunnen steunen. Want dat wijst de Heere radicaal af. En de Heere laat zien, zoals we later nog zullen ontdekken, dat wie op een vleeselijke manier op hem vertrouwt, toch op zand gebouwd heeft. Want de Heere vraagt niet om een vleeselijk vertrouwen, of om een oppervlakkig instemmen met zijn woorden, terwijl het hart verre van hem blijft, en we ondertussen alles maar doen wat ons eigen verlangen ingeeft. Maar de Heere vraagt van Hiskia en van Israël en van u en van mij een volkomen hart. En dat het met een volkomen hart geloofd wordt dat de Heere Sion gegrond heeft. Ja, maar wat betekent dat dan, dat de Heere Sion gegrond heeft? U hebt er wel iets van gezegd, maar er ligt er nog meer in opgesloten, jazeker. Het betekent dus, laten we dat nog even aanstippen, allereerst dat Hiskia en Israël ervan uit mogen gaan dat wanneer zij de Heere zoeken en in zijn wegen wandelen, de Heere inderdaad zal laten blijken dat hij Sion, het Sion wat hij gegrond heeft, dat hij dat ook beschermt tegen alle vijanden, of die nu Filistijnen of Assyriërs heet. Maar de Heere wijst natuurlijk met die woorden dat hij Sion gegrond heeft, niet alleen maar op uiterlijke bescherming en politieke onaantastbaarheid. De Heere wijst er vooral op dat het fundament van Israëls volksbestaan, dat dat geestelijk is. De Heere heeft zich dit volk tot een eigendom gemaakt. Hij heeft dat van eeuwigheid besloten. En net zo goed als hij in oud-testamentische tijden Israël tot zijn volk gemaakt heeft, zo heeft hij vanaf de Pinksterdag de deuren geopend in de richting van het heidendom. En mag er een kerk zijn uit alle geslacht en tong en natie. En die kerk daarvan geldt dat de Heere Sion gegrond heeft. Dat wil zeggen de grondslagen van Israël en van de kerk. De grondslagen van Gods koninkrijk, die heeft God gelegd. En als we zo de diepte van onze tekst gaan verstaan, dan blijkt daar toch uit dat de kerk er niet is omdat mensen dat willen. Maar God heeft zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren. En alles wat God voor die gemeente gedaan heeft en doet, dat ligt vast in de eeuwigheid. Het fundament ligt in de eeuwigheid. Hij heeft zich een gemeente ten leven verkoren. Zo lezen we in de brieven van de apostel Paulus. Hij heeft van eeuwigheid besloten dat Christus zou komen om zijn bloed te geven, opdat hij uit het zondige menselijke geslacht zijn kerk zou trekken met koorden van eeuwige liefde. Alles wat er voor de kerk en aan de kerk en in de kerk door God gedaan wordt, dat ligt vast in de eeuwigheid. Zijn grondslag ligt eeuwig vast. En dat is tot grote troost voor de levende kerk van de Heer. Want dat betekent, gemeente, dat de Heer zelf die gemeente ten leven verkoren heeft. Maar ook dat hij zelf voor die gemeente zorgt. En dat hij zelf het voor die gemeente opneemt. Als sist de vorst der duisternis, de basilisk uit het verloren paradijs. Al zijn er de aanvallen van de wereld en van het ongeloof en van de ongeloofsprofeten. Al bruist Palestina en Assyrië tegen het koninkrijk van de Heere op. Hij zal zijn kerk nooit verlaten, want de grondslagen liggen in zijn eeuwig welbehagen. De grondslagen liggen bij God. Ja, zegt iemand, dat is allemaal waar. Dat is tot troost voor de levende kerk. Maar ik dan? Ik durf niet te zeggen dat ik tot de levende kerk behoor. Ik ben kerklid, ja. Ik ben een trouw meelevend kerklid. Maar om te zeggen dat ik de genade van de wedergeboorte ken en door die genade ingelijfd ben, ben het koninkrijk van God en van Christus. Ik sta daar buiten. Nou, dan is dat woord voor mij toch niet tot troost. Dat is toch alleen tot troost voor de levende kerk. Die mogen het weten dat ze van eeuwigheid zijn lief gehad. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Die mogen het weten dat God en altijd bewaard, niemand zal ze uit Gods hand rukken. Maar als je dan nu buiten staat, of als je je zo aangevochten weet en nergens bij durft te scharen, moeten we eens luisteren. Want we zijn met dat fundament, met die grondslag van Sion, nog niet klaar. En laat ik het proberen dan vanmorgen maar heel eenvoudig te zeggen. Hoe ziet die grondslag van Sion er nu uit? We hebben gezien, God heeft die grondslag gelegd. En dat betekent dat dat een eeuwige grondslag is. God heeft van eeuwigheid besloten dat er een kerk zou komen, dat Christus zijn bloed voor die kerk zou storten. God heeft van eeuwigheid besloten wie er toegebracht zouden worden. De grondslagen liggen bij God. Maar hoe was dat nu? Bij dat oude Sion. Kijk, God had van eeuwigheid besloten dat Sion de plaats zou zijn waar zijn volk zou wonen en waar hij in de tempel tot zijn volk zou komen. Psalm 132 zegt het in alle duidelijkheid, dat God gezegd heeft, hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Eeuwig vast. Maar hoe woont God nou op Sion? Wel, God woont op Sion in een mist van bloed. Want als u naar Sion kijkt, naar die prachtige tempel die daar prijkt in de dagen van Hiskia, die in de tijd van Salomo al is gebouwd, dan ziet u in het voorhof het offeraltaar. Daar drupt langs dat koperen altaar het bloed van stieren en van bokken. En als u verder kijkt, achter het voorhangsel, dan staat daar in het binnenste heiligdom de ark van het verbond. En op die ark van het verbond, daar liggen de vlekken van het bloed, wat ieder jaar op de grote verzoendag gestort wordt. En dat is van grote betekenis. Want God wil wonen, van eeuwigheid heeft hij dat besloten in Sion. Maar God woont in Sion niet zonder bloed. God woont in Sion vanwege het offer. En die offers moeten telkens weer gebracht worden op dat koperen altaar in het voorhof. En het bloed moet telkens weer gesprengd worden op de ark van het verbond in het binnenste heiligdom. Als een teken, als een herinnering, als een prediking dat die eeuwige God op Sion wil wonen. Doch niet zonder bloed. En u bent mal voor in gedachten, dat is een heenwijzing naar de komst van de Heer Jezus Christus. Jezus Christus die door te lijden en te sterven zijn bloed geeft voor zijn kerk. En die zo met zijn dierbaar bloed een gemeente verlost. En die gemeente reinigt. Dit moest Jesaja dus zeggen. De Heere heeft Sion gegrond. De diepste grondslag, dat is Gods eeuwige liefde, Gods eeuwig welbehagen. Maar daarbij is die grondslag ook het bloed van Christus. En dat bloed van Christus dat predikt dat er nu voor verloren zondaren, voor diepschuldige mensen, redding en behoud is. Dat er voor verloren mensen en voor verloren zondaren een toegang is naar de Godstad, naar Sion. Ik mag er nog iets bij zeggen. De diepste grond is Gods welbehagen. En daarnaast noemt de Bijbel het bloed van Christus. En het derde is dat bloed van Christus, dat bloed van het verbond, dat wordt verkondigd in de prediking van het woord. Moesten de priesters uitleggen aan het volk en ook aan de kinderen wat dat bloed nu betekende en wat die eredienst nu betekende en wat die wetten van Mozes nu betekende. En na het heengaan van de Heere Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest moet het evangelie van het bloed des kruises uitgedragen worden in de wereld, verkondigd aan alle mensen met bevel van bekering en van geloof, zegt onze belijdenis. Dus dat zijn de drie dingen waar het bij het fundament van Sion om gaat. Eeuwig welbehagen. Bloed van Christus en de verkondiging van het heilig evangelie. En mag ik het nou eens heel eenvoudig zeggen. Als we nou eens een gebouw ons voorstellen met een zwaar fundament. Dan zou je kunnen indenken dat iemand gaat graven om nu eens precies te weten wat dat fundament is. Hoe groot het is, hoe diep het steekt. Nou, als je de bovenste laag van het fundament ziet, dan zie je de verkondiging van het evangelie. Daar is de gemeente op gebouwd, zegt Paulus. Op het getuigenis van de apostelen en van de profeten. Maar als je dieper gaat graven, dan zie je dat onder die prediking van het evangelie zit het dierbare bloed van Christus. Want dat is de grond van de prediking. En dat is de reden dat het evangelie uitgedragen kan worden. En als je nog dieper gaat graven naar de allerdiepste delen van het fundament, dan zie je dat achter dat bloed van Christus ligt nu het eeuwige welbehagen van God. Dat is het diepste fundament. En hoe leer je nou zien dat God een welbehagen in u heeft? Hoe leer je nou ontdekken dat God u lief heeft met een eeuwige liefde? Als je die weg gaat die God zelf aangegeven heeft in zijn woord. Dat leer je nooit buiten het bloed van Christus om. En dat leer je nooit buiten het heilig evangelie om. En als u daarom zegt, ja, de levende kerk, daar sta ik nog buiten. Wat hebben u het eerste nodig? Nee, niet bespiegelingen over de uitverkiezing. Zelfs nog niet in de eerste plaats een brede uiteenzetting over het bloed van Christus. Maar allereerst de stem van het woord. Waarin het bloed van Christus verkondigd wordt. En waarachter het eeuwig welbehagen van God te vinden is. Ja, door middel van de prediking zal het welbehagen van de Heere gelukkig voortgaan. Maar onthoud u dat vanmorgen. Om het fundament te vinden. Om op het fundament geworteld en gegrond te worden. Om te mogen weten, ik ben de zijne en hij is de mijne. Heeft de Heere allereerst zijn woord gegeven. En dringt hij, roept hij, nodigt hij. Zegt hij het tot arme zondaren, tot mensen die zichzelf nergens bij durven scharen? Bij mij is een weg van behoud, bij mij is genade, bij mij is ontferming voor de grootste van alle zondaren. En zo zijn we, misschien zonder dat we het beseften, al bij het tweede element van de preek gekomen, bij de tweede gedachte. Want waarom heeft de Heere Sion gegrondvest? Opdat de bedrukte zijns volks een toevlucht daarin zouden hebben. Dat is het diepe, het geestelijke van de tekst van vanmorgen. Want de onaantastbaarheid van Sion, dat moest dus tegen die boden uit de Palestijnen, uit de Filistijnen gezegd worden. Die grondslag van Sion ligt vast. God neemt het voor Sion op. En dat betekent dat de bedrukte zijns volk daarin een toevlucht zouden hebben. De bedrukte van zijn volk, dat zijn de bedrukte van het verbondsvolk. Wie zijn die bedrukte? Ja, sommige verklaarders tegenwoordig zeggen dat zijn de armen uit de samenleving. Kijk, rondom Jeruzalem woonden van die kleine boertjes die nauwelijks een bestaan hadden. En als er dan vijandelijke legers kwamen, dan werden ze natuurlijk gevangen genomen en dan werden ze meteen tot slaaf gemaakt. Nou, voor die mensen die buiten de stad woonden, arm, bedrukt, maatschappelijk onder de meest povere omstandigheden, die mochten in tijden van gevaar de toevlucht nemen binnen de muren van de stad. Nou, misschien is dat ook wel een betekenis, ik zal het niet ontkennen, maar het is niet de diepste betekenis. Ik durf met nadruk te zeggen, het is zelfs niet het meest wezenlijke. Want in Jesaja's prediking, als we die helemaal zouden gaan doorlezen, dan ziet u vaak dat Jesaja een onderscheid maakt binnen het verbondsvolk. Dan heeft hij het soms over het hele volk en dan waarschuwt hij dat volk omdat ze zo oppervlakkig leven of omdat ze zo de afgoden navolgen. Maar dan heeft hij het ook over een rest binnen dat volk. Hij noemt het wel de heilige rest. En dat zijn degenen die het in alle eenvoud om God te doen is. Die gebukt gaan onder de goddeloosheid van het volk. Die niet mee kunnen doen met de afgoderij. Die zichzelf arm weten. Die ook ontdekt hebben dat wanneer de Heere zou komen met zijn toorn en met zijn verbondswraak, dat zij dat als natie, als volk verdiend hebben. En ook persoonlijk verdiend hebben. Het zijn bedrukte, dat wil zeggen mensen die geestelijk over de dingen tobben. Mensen die voor de God van Israël als zondaren met de dingen worstelen. En die geen bescherming hebben. Die geen hulp hebben. Net zoals Israël, het kleine koninkrijkje, in de politieke verwarring van die dagen geen hulp heeft. Zo hebben heel in het bijzonder in geestelijk opzicht die bedrukte geen hulp. Omdat ze met hun armoede, met hun schuld en met de schuld van het land en van het volk zijn vastgelopen. Herkennen we daar iets van in ons eigen leven? Een van de dingen is toch dat God op armen neer wil zien. Aan armen uit genazen hulp ter verlossing wil schenken. En arm zijn we toch, geestelijk? We hebben het zojuist weer gelezen in het oude doopformulier, wat bij de doop van ieder kind telkens weer gelezen wordt. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Gemeente, dat zijn toch niet alleen maar plechtige woorden die ons vertrouwd in de oren klinken. Daar leggen wij ons eigen hart en ons eigen leven toch wel eens naast. En wat is het dan een schok als je plotseling of meer geleidelijk bij het licht van woord en geest gaat ontdekken dat dat nu onze diepste armoe is. Dat we door de zonde God kwijt zijn. En met onze zonde de Heere bedroeven en vertoornen dagen zonder ophouden. Als dat op je hart gaat wegen, dan word je een arme, een verdrukte. Zoals Jesaja dat bedoelt in geestelijk opzicht. Dan ga je gebukt onder het feit dat je God bedroeft en God vertoornt. Daarvan spreekt de Heere Jezus ook in iets andere woorden. Arme van geest. Dat wil zeggen geestelijk verarmd, door de zonde verarmd. En daarover ga je gebukt. Het beeld wat erbij altijd voor ons oprijst, is die tollenaar in de tempel. Daar had je zo'n verdrukte man die vanwege zijn zonde zijn ogen niet op dorst slaan naar de hemel en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, en van zulke verdrukte zegt de Heere Jezus, nu zalig zijn de armen van geest. En onze tekst zegt dat Sion nu juist met dat oogmerk, met die bedoeling gegrondvest is, dat de bedrukte zijns volks daarin een toevlucht zouden hebben. De poorten van de stad staan open, opdat de bedrukte een toevlucht zouden hebben. Ja, ik mag in het licht van wat gezegd is nog verder gaan en zeggen, de poorten van het heiligdom van de tempel staan open, opdat de bedrukte des volks een toevlucht zouden hebben. Kijk, en dat hebben ze nu nodig, die bedrukte. Want het zijn mensen die iets van hun nood en van hun schuld voor God leren. Die tobben over de goddeloosheid van land en volk. Die nergens hulp, nergens steun, nergens begrip kunnen vinden. Waar moeten ze heen? Wel, zegt het woord van onze tekst, u mag de toevlucht nemen. U mag gaan vluchten. En de Heere Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. En was nu een arme van geest, letterlijk staat er in de grondtekst in Matthäus 5, zalig zijn de geestelijke bedelaars. De geestelijke bedelaars. Dat zijn dus mensen die geestelijk bedelen. De hand ophouden. Lege handen. Bevlekte handen. En smeken, o God, ontferm u over mij. Zie op mij in gunst van boven. Wees u mij genadig, Heere, want ik kom tot u gevloden. Mogen we daar in ons leven iets van kennen. Voor het eerst en ook opnieuw. Dat we met onze armoede, met onze schuld, met onze verlorenheid, met onze hulpeloosheid, en noemt u het hele register maar op, de toevlucht mogen zoeken als een bedelaar tot de troon van Gods genade. En dan staat er bij God in Sion nergens dat we niet mogen bedelen. Vroeger stond er in sommige steden van ons land, in bepaalde buurten, de grote winkelbuurten, de adellijke wijken en zo, wel eens een bordje, verboden te bedelen. En u weet misschien dat toen de zonnekoning Lodewijk de XIV heerste, dat wanneer hij door Parijs trok, dan gingen er allerlei dienstknechten voor de stoet uit en die sleepten alle bedelaars weg. Want zijne majesteit, koning Lodewijk de XIV, die kon het niet aanzien dat er ook nog van die mensen in vodden waren. Verboden te bedelen in de buurt van de koning. Dat was het devies. Maar dat staat nergens in het koninkrijk van God. Nergens in Sion dat door God gegrondvest is. Nee, de poorten van Sion, de poorten van het heiligdom staan open, juist opdat geestelijke bedelaars daar de toevlucht zouden vinden. En dan heeft het woord nog één diepere achtergrond. Toevlucht, vluchten. Dat betekent vluchten naar de stad. Vluchten naar het heiligdom. We hebben het net proberen aan te geven. Sion gegrond, dat ligt vast op de eeuwige bergen. Dat ligt vast in Gods eeuwig welbehagen. Hier wil ik wonen naar mijn rust. Maar die God heeft Sion nu gegrond op de offerdienst. Op de ark van het verbond. En daarom dat er in het hart van Jeruzalem, in het heiligdom bloed vloeit, zegt de Heer het als het ware tot alle bedrukte. Tot mensen die door onweder worden voortgedreven, ongetrooste, ziet. Vlucht tot het altaar. Vlucht tot de ark van het behoud. Vlucht, neem de toevlucht tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Want daar is redding voor uw hemelhoge schuld. Daar is betaling voor uw ellenlange schuldenregister. Daar is de kracht om uw blinde zielsogen te openen, om uw harde hart te verbreken. Daar is alles te vinden wat een arme zondaar, een arme bedelaar mist en toch niet missen kan, toch zo nodig heeft. Ja, zegt iemand, maar gaat dat dan zomaar toevlucht nemen? Ach, lieve mensen, wanneer neem je de toevlucht? Niet wanneer je nog wat te redeneren hebt. Niet wanneer je nog allerlei bezwaren hebt. En die ellenlang uit kunt meten. Maar wanneer het nood is. Echt nood is. En je nergens meer heen kunt. Maar de drang in je hart zo overweldigd wordt. Dat je gaan moet. En we kunnen nog zo lang blijven redeneren. En het zo lang bij onszelf vinden. Dat is ook zo'n deel van onze zonde en van onze schuld. Maar als het werkelijk nood wordt, dan zijn er geen redeneringen meer. Dan is er iets van wat Esther op die manier uitdrukte toen ze tot de koning ging. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Dan ga je met je lege, bevlekte handen. Ja, zegt iemand, maar gaat dat dan zomaar? Ja, dan kom je er wel achter. Dat je zelf niet vluchten kunt. Zoals de psalmdichter het zegt, ik wou vluchten. Gedrongen om te vluchten. Maar ik kon nergens heen. Maar juist zulke mensen, die gaan het ervaren dat God het nu voor mensen in hun ellende en in hun vragen en in hun onmogelijkheden opneemt. En dat hij zich erbarmt over ellendige en verdrukte. En dat hij ze voeten geeft om te gaan. En ogen geeft, open ogen, zodat ze zien. De deuren, de poorten, het heiligdom, de stad. En zodat ze vluchten. En misschien met bevende knieën, maar toch de poort binnengaan. Door de kracht van Gods genade. Want dat is het wonder van de genade van Christus. Van die grote bruidegom van zijn kerk. Dat hij nu, mag ik het proberen eenvoudig voor te stellen, de poort van de stad uitkomt. En dat hij die arme zondaar die het niet meer weet en het niet meer kan, dat verloren schaap opzoekt. En het de poort binnendraagt. O, als we mogen ervaren wie hij is, dan zien we het wat nu bij mensen onmogelijk is. Wat ik zelf niet kan, dat wil Hij doen. Het armoedige, het verdrukte volk, zegt de psalmdichter, wil Hij ten redder zijn. Opdat ze bij het altaar in het heiligdom die genade zouden ontvangen. Ja, zegt iemand, maar als je deze dingen zo in de Bijbel ziet, hoe moeten wij dan vluchten? Waar moeten wij het dan zoeken? Waar bescherming, waar vastigheid, waar veiligheid, waar hulp, waar genade, een heiligdom zoals in het oude Sion is er niet meer. En de Heere Jezus Christus die hier op aarde was, in de tijd van Petrus en van Johannes, Hij is ten hemel gevaren, inderdaad. Maar u hebt het woord, waarin de weg ter zaligheid wordt verkondigd. En in het woord openbaart zich de God van het woord, de Heer, die Sion gegrond heeft. En Hij wil vanuit zijn woord en door zijn geest mensen de weg wijzen. Opdat je als arme zondaar mag vluchten. Vluchten tot het woord. En als het woord dan open gaat, het evangelie zich ontsluit. Dan vind je in het woord, in de belofte van het woord. Het heiligdom. De stad. De koning van de stad. Jezus Christus. En als dat woord van het evangelie zo met kracht in je hart komt, dan ga je ook ervaren dat Hij, die Heere Jezus Christus, die het woord spreekt, dat genade is uitgestort op zijn lippen. En dan mag je het weten. Al is het misschien nog door strijd en vragen heen, toch weten. Hij ontvangt tollenaren, zondaren, bedrukte, arme, schuldigen en eet met ze. Want de Heere heeft Sion gegrond, opdat de verdrukte zijns volks daarin een toevlucht zouden hebben. Nu en altijd. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat is het een wonder dat u van eeuwigheid gedachten des vredes hebt. En dat u die gedachten des vredes in Christus Jezus hebt willen openbaren. En dat er daarom een mogelijkheid is. Een weg is om zalig te worden. En dat de bedrukte des volks toevlucht mogen vinden bij het altaar in het heiligdom. Heere, leer ons daar iets van voor het eerst en ook opnieuw. Om nu als een arme in onszelf met lege handen, als een schuldig mensenkind die gebukt gaat onder zijn schuld en onder de goddeloosheid van zijn eigen hart, maar ook van de samenleving en van de dingen die gebeuren omdat u zo onteerd wordt, nu niets anders meer kan dan gedreven worden naar het heiligdom. Heere, wil u dan alle ja-maars en alle hindernissen het zwijgen opleggen? En wil u geven dat we nu als hulpelozen tot u gevloden mogen komen, die nu alles van gegeven goed moeten hebben? En wil u ons leren om met onze bevlekte handen maar veel te bedelen aan de troon van uw genade? Heb dank dat we dit woord zo in alle rust mochten overdenken. Heere, u weet het, er is maar iets van gezegd. Geef dat het verder overdacht mag worden en wil u het zo naprediken dat er oude en nieuwe schatten uit voort mogen vloeien wanneer we het verder overdenken. Wil u ons vanavond alle weer hier brengen wanneer we verder hopen te gaan met de behandeling van de belijdenis. Geef dat ook wanneer dat ontroerende en aangrijpende deel vanavond aan de orde komt. We het mogen zien, de noodzaak van hartvernieuwende genade. Heere, wil u ook vanavond ons alles geven wat nodig is. En neem weg alles wat hindert en wat van ons is. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. En bidden om uw zegen, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.